Hallo, fijn dat je luistert. Welkom bij de Boom Management Podcast. Mijn naam is Eduard van Brakel en vandaag heb ik een organisatiepsycholoog te gast die zich ook nog eens bezighoudt met besluitvormingsprocessen met grote groepen. En ze is auteur van het boek Van Gedoe naar Gedragen. Anke Siegers, welkom.
Dankjewel.
Van Gedoe naar Gedragen. Over welk gedoe hebben we het dan?
Oh ja, nou, het kan over van alles en nog wat gaan. Het kan zijn gedoe in je sportvereniging. Het kan zijn gedoe in je organisatie. Gedoe omdat de overheid bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum ergens neer moet zetten. En mensen zich daar niet in gekend en gehoord voelen. Dus gedoe kan op allerlei manieren ontstaan. En wat ik merk is dat het heel vaak te maken heeft met dat bepaalde mensen minder in te brengen hebben dan andere mensen. En hoe wij dat hebben georganiseerd. En daar gaat dit boek over.
Ja, want je schrijft, er zijn kleine groepen nemen besluiten voor grote groepen.
Ja, precies.
En dan denk ik, dat is lekker makkelijk, denk ik.
Ja, dat is wel heel lekker makkelijk, vooral als je in de kleine groep zit. Maar in mijn boek staat bijvoorbeeld ook: it's hard to imagine a more stupid and more dangerous way of making decisions than putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong. En het is dus ook een groot risico om de besluitvorming daar neer te leggen bij mensen die mogelijk niet in jouw wijk wonen. En ik beschrijf ook allerlei effecten van wat ik dan de oude route noem. Op mensen in de samenleving, in organisaties. En die effecten zijn bijvoorbeeld van dat mensen niet het gevoel hebben dat het nog van hen is. Dus dat ze het eigenaarschap kwijtraken.
Ja, daar moet je heen naar meer eigenaarschap bij de besluitvorming.
Ik denk het wel, omdat we zien nu dat er steeds meer polarisatie ontstaat en verzet. Mensen die rechtszaken beginnen tegen de overheid bijvoorbeeld, omdat er besluiten worden genomen zonder dat zij überhaupt betrokken zijn geweest.
Ja. Ja, het moet echt radicaal anders, schrijf je ook, hè?
Ja.
Ja. En waarom moet het echt radicaal anders?
Nou, je ziet heel veel bewegingen op dit moment die niet radicaal anders zijn, maar vooral een beetje anders. Dus we willen wel het systeem zo houden dat de kleine groep beslist voor de grote groep. Dus nu mag de grote groep wel meedenken, maar dat wat zij dan bedenken, dat nemen we mee in het besluit wat uiteindelijk moet worden genomen. Nou, stel je even voor dat je gaat verschillende groepen mensen bevragen en de ene zegt groen en de ander zegt blauw en dan de ander zegt geel en de ander zegt rood. Nou, dat zeggen we dank u wel, wat fijn dat u heeft meegedacht.
We maken paars.
Het wordt turquoise. Ja, we maken paars of het wordt turquoise. En dan vervolgens komt turquoise dus terug in die groep. En dan zeggen de mensen, ja, maar hallo, dat was niet wat ik zei. Hè? Dus dat is het systeem, de oude route van wij halen op en we nemen mee. En vervolgens worden er besluiten genomen door bijvoorbeeld een bestuurder of door de manager of door de gemeenteraad of door het ministerie. Dus zo, het kan echt over alles gaan.
Ja, en dat is de oude route.
Ja.
Je had een boek geschreven, dat heet ook De Nieuwe Route. En die komt weer terug in dit boek, De Nieuwe Route.
Ja.
Hoe ziet die nieuwe route er dan uit?
Nou, in dit geval, rond dit soort vraagstukken, ziet de nieuwe route als volgt eruit. Je gaat eerst kijken, wat is nou aan de hand? Wat is de kwestie? Wat is er aan de hand dat niet zo mag blijven bestaan? Het gaat over dat asielzoekerscentrum waar ik het net over had. En dan moet je eerst kijken, wat is er precies aan de hand? Nou, er moet een asielopvang komen. Mensen moeten ergens wonen. Hoeveel mensen moeten dan hier geplaatst worden? En wat vinden inwoners hiervan? Hoe gaan organisaties daarmee om? Er zijn allerlei vraagstukken. Dus dat is de kwestie. Dan ga je kijken, wat zijn de kaders die bij deze kwestie horen? En die kaders die worden altijd gemaakt door de partij die gemachtigd is door de samenleving om in te grijpen. Bijvoorbeeld in dit geval is het dan vaak een gemeenteraad. En die gemeenteraad gaan we vragen, welke kaders horen bij deze kwestie? Dus waar moet het aan voldoen als we met elkaar, met alle betrokkenen, met de organisaties, met de inwoners, als we samen gaan besluiten over dit vraagstuk? Welke kaders horen daarbij? Nou, kijken we van wat zegt de wet? Wat is financieel mogelijk? En welke vastliggende afspraken zijn er al? Bijvoorbeeld, er is al misschien een afspraak met het COA. Ja, dat zou kunnen. Dat zijn de kaders waaraan het plan moet voldoen. En dan ga je met alle betrokkenen, en die ga je zoeken. Daar schrijf ik een heel boek over natuurlijk. Hoe doe je dat dan? Met alle betrokkenen worden heel goed voorbereid. En dan gaan we samen een besluitvormingsdag organiseren met al die mensen. En zo hebben we bijvoorbeeld rond het ziekenhuisfaillissement in Dokkum hebben wij uiteindelijk 1600 mensen voorbereid. We hebben een hele grote dag gehad waarin 300 mensen aanwezig waren in een groot schoolgebouw. Maar ook nog allerlei mensen in kerken, in wijkgebouwen, nou ja, allerlei verschillende locaties zaten mensen die ook mee zaten te denken met die dag. En uiteindelijk hebben wij een gedragen plan gemaakt met alle betrokkenen binnen de kaders. En dat is dus ook ongewijzigd geaccepteerd.
Nou, dat is wel mooi. Ik denk wel eens wel heel veel gedoe om dat te organiseren. Ja. In het kader van gedoe naar dat gedragen. Klopt, ja. Maar even naar die kaders. Wie bepaalt nou die kaders dan?
Ja, die kaders worden bepaald door degene die gemachtigd zijn om in te grijpen in onze samenleving. Dus wie die partij is, het hangt van de kwestie af.
Ja, want ik kan me voorstellen dat daar ook al veel gedoe over kan zijn, over die kaders.
Ja, dat is heel ingewikkeld. Vooral omdat we nu in zo'n overgangsfase zitten, dat we dit nog niet gewend zijn. Maar nou ja, je kunt heel goed met de gemeente intern, met de ambtenaren kijken van welke wetten zijn er al. Wat ligt er vast rond dit gebied bijvoorbeeld? Of wat ligt er vast rond deze soort kwesties? Gaat het over veiligheid? Dan heb je weer andere kaders dan als het over een fysiek domein vraagstuk gaat.
Ja, maar dat zijn dus eigenlijk meer echte wettelijke kaders. De wettelijke regels zijn de kaders.
Ja.
En daar moeten we, dat is de afspraak, daar moet iedereen zich aan houden. Aan de wet moeten we ons houden.
Vastliggende afspraken. Ja. Ja, stel je voor, je hebt al een afspraak met een zorgorganisatie. Ja, dan kan het niet zijn dat er daarnaast een andere zorgorganisatie ontstaat die concurreert met, terwijl je al afspraken hebt met zorgorganisatie 1.
Nou ja, precies. En toen ging je verder met je verhaal. Toen gebeurde er echt eigenlijk heel veel in een paar zinnen. Want er waren allemaal bijeenkomsten georganiseerd in kerken en in buurthuizen en in andere dingen. En er was een besluitvormingsdag. Kan je nog even stap voor stap. Je gaat dus ook in groepjes uiteen om met allemaal groepjes te praten?
Of? Ja, kijk, in de nieuwe route zit een heel belangrijke kanteling ten opzichte van gebruikelijke besluitvormingsprocessen. Dus gebruikelijk is het zo dat mensen worden uitgenodigd bijvoorbeeld voor een informatieavond van de gemeente. En dan komt iedereen daar met zijn hele bagage en iedereen weet niet precies waar hij aan toe is en wat het mandaat is van dat gesprek. Als ik nu iets zeg, wordt het dan meegenomen of niet? Wordt er überhaupt naar geluisterd? Nou, in de nieuwe route zeggen we nee, we hebben voorbereidende gesprekken. En in de voorbereidende gesprekken worden 3 vragen gesteld aan iedereen. Dan wordt de vraag gesteld, wie ligt hier nog meer wakker van? Wie zijn er voor, wie zijn er tegen? Wie moeten we nog meer uitnodigen? Wie missen we nog? En dat is heel erg belangrijk, omdat we vaak alleen de polariserende partijen in beeld hebben. En niet die mensen die daar allemaal achter zitten, maar ook niet wat ze dan noemen het stille midden. En die wil je wel hebben. Dus wij proberen organisch via de vraag te stellen steeds wie nog meer, wie missen we nog. Ook die andere mensen erbij te krijgen. En ook die mensen krijgen weer een voorbereidend gesprek. En ook aan hen vragen we weer, wie liggen hier nog meer wakker van? Hoe krijgen we die erbij? Nou, de tweede vraag is, welke informatie moet er worden gedeeld tijdens de planbijeenkomst? Nou, dan kunnen mensen aangeven, ik wil weten, stel je voor het gaat over een windmolenpark, ik wil weten hoeveel lawaai maken die windmolens eigenlijk. Krijgen we dan ook slagschaduw? Is dat lastig? Wat zijn ervaringen van andere mensen die een windmolenpark in hun achtertuin hebben? Andere mensen willen juist weten, wat levert zo'n windmolenpark op? Dus die informatie moet worden gedeeld met al die betrokkenen. En de derde vraag is, wat heb jij nodig? Wat hebben jullie nodig om daar goed te kunnen zitten? En dan kunnen mensen aangeven, nou ja, als Pieter zijn mond open doet, dan durft niemand meer te praten. Dus hoe gaan we daar dan mee om? En op basis van die voorbereidende gesprekken, waarin dus het proces wordt uitgelegd, maar ook heel goed wordt gevraagd aan mensen, wat hebben jullie nodig en wie moet er nog meer bij zijn en welke informatie is er nodig? Op basis daarvan richt je dus je besluitvormingsproces in.
Ja, en dan organiseer je ook tegenspraken in en dat soort dingen.
Precies, georganiseerde tegenspraak is een ontzettend belangrijk onderdeel.
Daar moet je wel wat mee doen met de tegenspraak, denk ik dan.
Ja, dat gebeurt ook.
Ja, dat gebeurt ook. Ja. Dat zit ook in dat proces verweven dat gebeurt.
Ja.
Ja. Want er zijn heel veel verschillen, zijn er. Er zijn 10 of 10 verschillen volgens mij met de gebruikelijke besluitvormingsroute.
Dan mag ik mijn boeken wel bijna op naslaan.
Ik heb het gekopieerd. Ja. Uit de hoofdstuk 9 is dat zelfs volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd. En je hebt het ook over brede centrale vraag is leidend. Dat komt in heel je boek komt dat terug.
Ja, dat klopt.
En wat is zo'n brede centrale vraag die leidend is dan?
Nou,
dat kan zijn, want we hebben het over windmolenpark. Wat is dat? Is dan de centrale vraag, moet het er komen, ja of nee? Of is er een andere vraag?
Ja, dat is een hele smalle vraag. Hè? Moet het komen, ja of nee?
Ja, dat is een hele smalle vraag.
Dit is fictief, hè? Dus stel, er komt een windmolenpark. De gemeente heeft al besloten, op dat stuk komt dat windmolenpark. Dan heb je heel veel mensen die zeggen, ja, daar zijn we het niet mee eens. Of juist wel, of fijn dat het daar wordt geplaatst aan die kant van het dorp en niet aan onze kant. Dan heb je dus een kwestie. Die kwestie die is praktisch en die omschrijft dat vraagstuk en die omschrijft die problemen die we daarvan ondervinden. Maar de brede centrale vraag is dan, en dit is echt, ja, ik zeg wel eens een lelijk woord, maar een mindfuck. Want zo zijn we niet opgeleid. Maar die brede centrale vraag is, wat is er voor nodig dat het goed blijft gaan met ons? En dan denk je, ja, maar die is helemaal niet concreet. Die is helemaal niet smart, hè? Maar de smartheid zit in de kwestie. En die brede centrale vraag, die zorgt ervoor dat ieders problemen, maar ook ieders oplossingen, ook beantwoord kunnen worden in die vraag.
Gerelateerd aan het windmolenpark. Wat is er voor nodig?
Gerelateerd aan die kwestie. Ja. Dus wat is er voor nodig dat het goed met ons blijft gaan in deze kwestie?
Ja.
Als dit er komt.
Ja.
En die centrale vraag is dus, als je naar verschillende processen kijkt, en ik begeleid mensen en ik leid mensen op om dit soort processen te kunnen begeleiden, dan zie je dus, als je alleen maar naar de centrale vragen zou kijken, dat als het gaat over onveiligheid in een wijk, of het gaat over een fysiek domein, of het gaat over een nieuw gebouw, of het gaat over een windmolenpark of een asielzoekerscentrum, dat we steeds dezelfde brede centrale vraag hebben, namelijk wat is er voor nodig dat het goed gaat met ons? Of goed blijft gaan, of weer goed gaat. Net.
Dat is altijd de centrale vraag.
En dat in deze kwestie. Dus die kwestie bepaalt de kleur, maar die centrale vraag is zo breed dat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te denken.
Ja, maar dat is ook, kan je ook, dus ook toepassen in organisaties. Als je voor een organisatieverandering staat, van wat is er nodig dat het goed blijft gaan bij ons. Maar dan zegt iedereen dat we allemaal werk houden. Ja, dat kan, maar we moeten nou wel heel erg bezuinigen. Zegt
dat
dan
zou kunnen. Als de kwestie is, er moet bezuinigd worden, we hebben bepaalde kaders. Hè, bijvoorbeeld, we hebben een grote opdracht gekregen, maar de hoeveelheid FTE's mag niet omhoog. Dat zou een kader kunnen zijn. Dan is nog steeds de vraag, wat is voor nodig dat het goed met ons blijft gaan? Dat betekent ook, sommige mensen hebben angst om in een burn-out te raken, want ze krijgen meer werk, maar ze hebben mindere uren. Andere mensen zijn bang dat ze straks geen werk meer hebben. Dus wat is voor nodig dat het goed blijft gaan met ons? Die vangt al die zorgen en die sentimenten van al die medewerkers en deelnemers aan het proces.
Ja, dus dan moet je er wel heel zorgvuldig mee omgaan met al die dingen en zorgen en wensen en emoties die dan opkomen bij die vraag. Want het is best wel een hele heftige vraag die je stelt.
Precies.
Maar je kan niet al die standpunten belangen, we gaan moeten van belangen naar standpunten volgens mij. Nee, van standpunten naar belangen. Hoe zat het nou ook alweer? Maar
ja, je gaat van standpunten naar belangen.
Ja, maar hoe hou je die daar dan uit? Want je kan, het is bijna onmogelijk om dat allemaal in goede banen te leiden, om ieders belang te dienen.
Ja, maar we zijn ook niet zozeer bezig met het bedienen van belangen. Je zorgt ervoor dat er ruimte komt waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen en vanuit dat gesprek, vanuit die dialogen die mensen met elkaar voeren, komen vanzelf gezamenlijke belangen. Dus mensen komen binnen met standpunten. Ik heb net een stukje geschreven op LinkedIn hierover. Dat inwoners hebben een ander abstractieniveau dan bijvoorbeeld een gemeente. Een gemeente zegt, we willen graag een visie maken rond een bepaald gebied. Maar inwoners denken dan meteen, oh, er moet eigenlijk een kunstwerk komen van 7 meter hoog. Dat zou gaaf zijn, hè? Dat denkt de kunstenaar. Ja. En de vliegenclub die denkt, nee, dat moet een stukje land blijven waar vooral veel wind kan waaien, dan kunnen we daar goed vliegeren. En een derde partij die zegt, nee, want we willen daar graag een visvijver. Nou, dus dat is het abstractieniveau, de oplossingsgerichtheid, waar wij met elkaar, hoe wij daarin zitten. Maar de overheid zegt, nee, we moeten een visie maken met elkaar. Nou, visie zit veel meer op het niveau van belangen. En die praktische uitvoering, die bijvoorbeeld die visvijver en die toren, dat gaat over de standpunten. Dus mensen komen binnen met van, ik wil een toren, ik wil een visvijver. En als je met elkaar in gesprek gaat, dan kun je erachter komen, waarom wil je dat dan zo graag? Nou, het zou zo gaaf zijn als er wat meer plek is in onze omgeving voor cultuur of kunst. Ja, zegt de visvijver, daar ben ik het ook om eens. Want cultuur en kunst is heel erg belangrijk, maar we moeten ook kunnen recreëren. Nou, nu zit je op het niveau van recreëren, kunst en vrije tijdsbesteding bijvoorbeeld. Dat kan in een visie.
Ja, leg je in de visie neer. Moet er inderdaad ruimte zijn voor kunst en er moet ruimte zijn voor recreatie.
Precies. Ja. En hoe kunnen we dat dan combineren? En als je dan daardoor verder denkt,
want
dan
dat is nodig zodat het goed met ons blijft gaan.
Ja, ja, nou, dus wat er voor nodig is niet dat er per se een toren komt van 7 meter hoog.
Precies.
Maar wat er voor nodig is, is dat ik het belangrijk vind dat in mijn omgeving ook ruimte is voor kunst. En hoe dat er dan uit kan zien, ja, dat kunnen we met elkaar uitwerken. Ja. Bijvoorbeeld in de werkgroep. Nou, dat zie je ook heel veel in organisaties gebeuren. Dat er werkgroepen ontstaan om bepaalde ideeën samen uit te werken. Maar dat doe je op basis van die visie die je eerst met elkaar hebt bedacht.
Ja, en dan van een visie en heb je Je schrijft in je boek, er zijn vele wegen die naar Rome rijden, maar het belangrijke, die naar Rome leiden, niet rijden, we rijden over de weg maar. Nou, in ieder geval, maar het is belangrijk dat we Rome definiëren.
Ja.
Is dat ook een beetje dan met die visie? Is dat die definitie van Rome?
Dat zou kunnen. Dat je wel met elkaar bekijkt, wat wil je bereiken? Dat is waar dit stukje uitkomt. Dus de mensen zeggen, er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar wat is Rome dan? Wat willen we dan bereiken? Ja. En in de nieuwe route zeg ik van, we willen eigenaarschap bereiken. Eigenaarschap betekent dat je ervaart, ik heb inbreng, ik heb regie. En van daaruit blijkt dat mensen ook bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen. Dus je hebt regie aan de eerste kant. Heb je het eerst regie, die ervaar je. En van daaruit ben je ook bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Dan vertel ik ook wel eens het verhaal van mijn man en ik. We krijgen vakantiegeld. We kregen vakantiegeld. Ik ben zelfstandig, dus ik krijg helemaal niks natuurlijk.
Nee.
Stel je voor, je krijgt vakantiegeld en dan moet je beslissen, ja, wat gaan we doen? Gaan we ervan op vakantie? Dus gaan we naar Vlieland? Of gaan we ons dak laten repareren? Want ja, ons dak is ook wel een beetje, zit wel wat gaten in. Nou, vervolgens beslis je samen, we gaan naar Vlieland, want we hebben behoefte aan vakantie. Dat vinden we nu belangrijker dan dat ons dak gerepareerd wordt. En we gokken het erop dat de winter goed gaat. Nou, vervolgens is het winter. Dan kunnen we niemand anders schuld geven, want we zijn zelf eigenaar van dit besluit. Dus gaan we ook geduldig de pannetjes onder de gaten zetten. En dat is eigenaarschap.
Ja, maar dat is niet dat iemand alvast een visvijver begint te graven.
Nee.
Nee.
Want dat is, wij willen natuurlijk wel een gedragen plan.
Ja.
Het kan best zijn dat iemand zijn eigen visvijver gaat graven na een besluitvormingsbijeenkomst. Als iedereen zegt, Willem, jij mag een visvijver gaan graven.
Ja, precies. Dat moet eerst door iedereen besloten worden. Precies. Wordt het door iedereen besloten? Zo'n besluitvormingsdag. Ik vind het wel een mooi concept eigenlijk. Ik heb er nooit over nagedacht. Want vaak gaan we gewoon één keer vergaderen. En dan precies. Moet er besloten worden.
Ja.
Of dan is er een inspraakdag bij van de gemeente.
Ja.
Die doen op een onmogelijke tijd. Toen is een inspraakdag.
Ja.
Dat net niemand kan.
Ja, dat zou kunnen.
En dan,
of ze doen liever nog een inloopbijeenkomst. Oh ja. Want dan komt niet iedereen tegelijk. Dus dan kunnen mensen zich ook niet samenvoegen en zodat ze samen een clubje kunnen zijn en sterker kunnen zijn.
Ja, precies. Nou, dat soort dingen. En dan wordt er opeens dan is er iets besloten.
Ja.
En dan heb ik inderdaad situaties zoals al zeiden van, ja, maar dat had ik helemaal niet gezegd. Ik had paars gezegd. Het wordt nu turquoise. Het is toch een ander soort paars. Het is groen. Het is turquoise. Groenachtig is dat toch?
Ja, groenachtig.
Ja, met een mannen, die zijn er wat minder goed in volgens mij.
Dat doet er
allemaal niet toe. Maar dus zo'n dag. Dan richt je een heel proces richt je dan in. En dan zeg je aan het eind toe met z'n allen een besluitvormingsdag.
Ja.
Maar dan denk ik, nou, dat kan nog best wel een lange dag worden.
Ja, dat wordt ook een lange dag.
Ja.
Er zijn heel veel mensen zeggen, ja, maar het mag geen Poolse landdag worden. En daar is wel een definitie misverstand. Want een Poolse landdag betekent samenkomen met een hele grote groep mensen. En dat het heel erg lang duurt. Maar we komen er niet uit.
En in principe heb je al die voorgesprekken al gehad en gedaan, waardoor je er wel uitkomt.
Daardoor, dat hoop je. In de meeste gevallen komen we er ook uit. Er komt een plan uit waarvan iedereen zegt, wij kunnen hiermee leven. Dus er is iets anders. Dat is iets anders dan dat je binnenkomt en, hey, kijk, die toren, nu heb ik het voor elkaar gekregen. Nee, er komt uiteindelijk een plan uit waarvan iedereen zegt, hier kunnen we mee leven. En jij hebt die toren, ik heb mijn visvijver, of we hebben een toren, maar die is 2 meter hoog, want dan kunnen we die ook gebruiken als duikplank.
Voor in de visvijver. Ja, precies. Ja, maar dan heb je wel weer een beetje zo'n Nederlands gepolderd besluit. Wat wel goed is op zich, maar waar niemand helemaal blij mee is.
Ja, dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat denken we vaak. Als je al die kleuren op een hoop gooit, dan wordt het waarschijnlijk bruin. En het blijkt dat mensen binnenkomen met, de ene zegt zwart en de ander zegt wit. En dan komt uiteindelijk komen er uit en dan is iedereen tevreden en blij met oranje. Het is gewoon een compleet andere kleur. Maar omdat je kijkt naar wat waren die belangen die daaronder zaten. Waarom vind je zwart zo belangrijk? Waarom vind je wit zo belangrijk? Dan kun je het over goede dingen hebben. Bijvoorbeeld met een asielzoekerscentrum gaat het bijna nooit over dat mensen racistisch zijn. Maar het gaat over dat ze angst hebben voor hun veiligheid. Of ze hebben angst voor, laten we maar eerlijk zeggen, de huizenprijzen. Daar gaat het over. En als we het daarover kunnen hebben, dan kunnen we daar oplossingen voor bedenken.
Ja, want het belang is dan veiligheid.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja. Ik had een hele indirecte vraag bedacht, maar die ben ik even helemaal vergeten natuurlijk. Dat gebeurt mij wel vaker. Maar als ik nou maandag wil beginnen met dat zo'n proces in mijn werk of ergens anders, hoe moet ik dan starten?
Nou, dat zou ik zeker adviseren om het boek goed te lezen, Van Gedoe naar Gedragen.
Dat zeker.
Nou ja, ik heb het zo geschreven dat het voor iedereen redelijk toegankelijk is, maar dat er ook echt een praktische handvatten in zitten van hoe doe je dat dan? En toch geven mensen aan, het komt ook aan op taal, het komt aan op houding. Dus als je wil beginnen, zou ik eerst eens kijken van, is er een kwestie waar meerdere mensen van wakker liggen? Is er bereidheid bij degene die gebruikelijk achteraf beslist om tot een gedragen plan te komen met alle betrokkenen? Is er behoefte aan tot een gedragen plan te komen? En daar zou ik eerst dus met diegene die gebruikelijk beslist overleggen, hoe doen we dat dan? En ben jij daartoe bereid? Want heel grote verandering in deze aanpak is dat de gebruikelijke beslissers vooraf kaderstellend zijn, maar niet achteraf bepalend.
Nou, en dat is inderdaad echt wel een heel groot verschil.
Ja.
Want normaal zijn de kaderstellers inderdaad, de gemeente bijvoorbeeld, om die maar even erbij te pakken.
Ja.
Of de overheid vanwege het asielzoekerscentrum samen. Dan die besluiten ook. En dat is nu niet meer.
En die besluiten achteraf.
En die besluiten achteraf, ja. En het los of proces goed is verlopen, ze besluiten toch wel.
Ja. Nou, ook heel vaak niet, hè. Besluiten worden heel vaak uitgesteld in de praktijk.
Dat is ook zo. Ja.
Omdat we angst hebben voor dat er groepen komen die zich gaan verzetten, bijvoorbeeld. Dus dan stellen we het uit, want ja, ik ga over 3 maanden, stel je voor, ik ben een bestuurder, zeg ja, ik heb al aangekondigd dat ik vertrek en dan komt er een interim. En die interim wil natuurlijk ook niet zijn vingers branden aan dit spannende besluit, dus dan wordt het weer uitgesteld en dan hopen we dat het probleem zichzelf een beetje heeft opgelost.
Ja, maar die angsten, dat zit in jouw model wel, dat is die tegenspraak die je heel duidelijk daarin organiseert.
Ja, die tegenspraak heeft ook een, die heeft vaak iets belangrijks toe te voegen. En dat zie je bijvoorbeeld in Deep Democracy. Dan heb je de minderheidsstem, die moet worden meegenomen in het meerderheidsbesluit. En dat zit ook in deze aanpak.
Ja, dat klopt. Ik vind dat af en toe best wel ingewikkeld trouwens. Sommige stemmen die wil je eigenlijk helemaal niet horen. Maar ja, die moeten ze.
Maar anders komen ze als een boemerang weer terug.
Ja, dan worden ze
en dan organiseren ze zich.
Ja, precies, organiseren
en dan al die mensen die zich continu niet gehoord hebben gevoeld, die worden ineens 1 grote actiegroep. Nou, dan heb je meer gedoe.
Ja, precies. En dan duurt het nog langer voordat het gedragen wordt.
Nou, precies.
Tegelijk, ik weet mijn vorige vraag weer die ik had bedacht. Je zei dat je moet bereid zijn om iets te willen horen als deelnemer. Ja. Dus het lijkt me ook wel een van de kaders bijna, dat je bereid bent om over je eigen schaduw heen te stappen of open te luisteren. Of wat vraagt het van zo'n deelnemers aan aan het proces? Ja. Welke houding heb je nodig?
Het is maak je zin af.
Nee, welke houding heb je daarvoor nodig? Heb je dan
een houding dat we elkaar uit laten spreken, wat ik net niet deed. Hè? Wij dwingen mensen niet om een bepaalde houding aan te nemen. Maar als wij in de voorbereidende gesprekken vragen aan mensen, wat heb jij nodig dat die dag goed verloopt? Wat heb jij nodig? Hoe moet ik me bijvoorbeeld opstellen als procesbegeleider? Dan geven mensen zelf aan, ik zou het heel prettig vinden als iedereen elkaar uit laat spreken. En dan stellen wij voor, hey, is het een idee om goede communicatieafspraken met elkaar te maken aan de start van die dag? Het interessante is dat de mensen die het hardst schreeuwen, die geven juist aan, wij worden niet gehoord. En dat zijn van en andere partijen zeggen, Pieter moet er maar niet bij zijn, want die schreeuwt altijd zo hard. Maar Pieter zegt, ze laten me nooit uitspreken. En dat is een interessante, als je die voorbereidende gesprekken doet, dan kun je dus met alle partijen gewoon afspreken, hoe gaan we dit samen doen? Wat helpt jullie? Want zij hebben er belang bij om eruit te komen met elkaar. Niet wij. En ik wil heel graag een proces faciliteren, maar het belang is van de groep. Het eigenaarschap van het probleem en van de oplossingen is natuurlijk wel van die mensen.
Want het is hun het is hun probleem of het wordt hun probleem gemaakt. Soms misschien ook wel of niet.
Ja,
of het is iets wat ze ervaren rondom een besluit wat komt of rondom een plan wat er ligt. Zo'n asielzoekerscentrum.
Ja.
Ja, dan denk ik, dat is niet. Het was er eerst niet, dan komt het, dan is het opeens een probleem.
Precies, dus dan wordt ontstaan problemen.
Ja, zo ontstaan problemen.
Ja, als je nou aan het begin van je leven gewoon een lijstje mee kreeg van dit zijn de problemen die je hebt, maar dat is niet zo. Problemen ontstaan.
Ja.
En die lossen zich ook weer op.
Ja.
En daar leren we ook van.
Daar leren we ook van.
Ja.
En dat eigenaarschap, dat is ook heel belangrijk. Het wordt er niet per se het blijft heel duidelijk een moeilijk proces.
Ja. Nou ja, het proces is niet zo moeilijk. Nee, alleen precies, er gebeurt van alles in dat proces wat het heel ingewikkeld maakt.
Ja, dat
het proces is heel eenvoudig. Het zijn 4 stappen. Hè?
Ja.
Er is een kwestie. Wat zijn de kaders? Hoe gaan we alle mensen betrekken? Dus je hebt de voorbereidende fase. En dan heb je die besluitvormingsdag. Dat is het.
Ja.
Het is zo simpel als het maar kan. Alleen het is ingewikkeld omdat in ons huidige systeem doen we het anders. En mensen neigen steeds weer terug te gaan, vooral als het spannend wordt, naar het huidige systeem. Dus het huidige systeem zit vol met beheersing. Ja, als je dan zegt, we gaan een proces in waarin wij met elkaar kaderstellend zijn, wat natuurlijk heel beheersend is, maar wat eruit komt, als het voldoet aan de kaders, dan gaan we daar sowieso mee akkoord. Ja, dat voelt voor heel veel mensen als loslaten. En dat is spannend. Dus als het dan spannend wordt in het
proces...
Precies,
dat stukje, dat
dan
dat,
gaan
dat
we
is
weer
het.
Van bovenaf, ja, we zeg ik maar bijvoorbeeld bestuurders, willen dan weer ingrijpen en beheersen. Maar dat moet je niet doen.
Hey.
Want dan neem je het eigenaarschap weer over van die mensen om wie het gaat.
Ja, want dat stukje, dat was even, dat had ik nog niet gehoord of niet gelezen. Dat stukje wat je zei van, ongeacht wat er uitkomt, als het binnen de kaders past, dan doen
gaat
we het.
Door.
Dan gaat het door. Dat is iets wat je van helemaal als allereerste ook bijna bij die kaderstellende gebeurtenissen ook zegt.
Ja, dus daar moet je eerst commitment op krijgen.
Ja.
En dat maakt het zo ingewikkeld, want dat zijn we niet gewend.
Ja.
En
maar
dat
commitment
zie je met die andere
moet, dat moet ook bij allebei zitten. Zowel bij die ouderwetse kaderstellende bestuurders, maar ook bij alle deelnemers en alle belangen.
Ja, dat commitment van die deelnemers, dat komt wel. Want op het moment dat zij gaan inzien van ik heb hier belang bij, dan komt dat commitment op het proces. Maar het gevaar zit veel meer, en ik praat in grote woorden, maar ik weet dit natuurlijk ook uit heel veel processen. Het gevaar zit daar waar normaal achteraf besloten wordt. En daar moet je heel goed uitleggen, wat betekent dit voor jullie? Want het versterkt hun positie. En bijvoorbeeld gemeenteraad. Hè? Gemeenteraad is kaderstellend, gemeenteraad is controlerend en de gemeenteraad is volksvertegenwoordigend. Dat zijn hun taken. Die staan ook vast, niet alleen in dit proces, maar dat zijn gewoon hun taken. Nou, de gemeenteraad zit vooral heel veel op die volksvertegenwoordiging op dit moment. Maar in dit proces schuift hun rol veel meer naar kaderstellend, procesfaciliterend en controlerend. En het spannende is, inwoners ziet die gemeenteraad ook binnen deze kwestie als volksvertegenwoordiging. Dus op het moment dat het hun even niet zint, we hebben bijvoorbeeld een gebied en dan is een van de kaders is, er mag geen woningbouw komen. Nou, er zijn wel een aantal inwoners die willen wel graag woningbouw. En die gaan dus proberen dat kader te beïnvloeden bij die gemeenteraad. Maar die kaders liggen al vast. We zijn al begonnen met voorbereidende gesprekken. Gaan niet meer aan die kaders tornen. Of ik het ermee eens ben of niet, hè? Daar gaat het niet over. Die mensen die woningbouw willen, die gaan nu denken, ik ga via de fractie, ga ik toch even invloed uitoefenen. Maar die fractie, die zegt, nee, als je wat van vindt, dan mag je mee in het proces.
Ja. Is dat wat je bedoelt met geen lobbyisten meer?
Precies. Ja, en dat het oude systeem van achteraf beslissen door een aantal partijen, ophalen en beslissen, dat zorgt ook voor lobbyisme.
Ja, en dat moet je een beetje zien te voorkomen, omdat...
Nou, het is ook heel oneerlijk, hè?
Ja, het is oneerlijk,
er zijn partijen die hebben invloed en anderen niet, maar die partijen zijn helemaal niet aangewezen daarvoor. Die hebben gewoon mazzel, omdat ze op de golfbaan staan met bijvoorbeeld een wethouder.
Ja.
Dat kan niet.
Er zijn mensen die betaald worden om te lobbyen bij allerlei
precies,
overheden.
Dat is toch eigenlijk van de zotte?
Ja, dat is wel, ik vind dat ook van de zotte. Ja.
Het ondermijnt je eigen democratie. En daar maak ik me wel zorgen over.
Ja. Wat is nou een voorbeeld van een plek of een gebied of organisatie waar je dit nou heel succesvol hebt toegepast? En wat gebeurde er toen?
Nou, groot succes vind ik, maar die heb ik zelf niet eens. Ja, ik was op de achtergrond, heb ik dat begeleid. Omdat ik natuurlijk mensen opleid om dit te doen. Maar ik vind het heel mooi. 1,5 jaar geleden is er rond een plein in Haarlem. Waar heel veel nare dingen gebeurden. Waar mensen elkaar bedreigden. Waar bepaalde groepen ervoor zorgden dat zelfs de handhaving er bijvoorbeeld niet meer durfde te komen. Dus het was behoorlijk onveilig. Dit plein werd daar was voor bedacht dat er een nieuwe inrichting zou komen. Dus dat was helemaal voor die mensen bedacht. Maar er was nog steeds veel onveiligheid. En mensen hadden ook wel angst. Ja, dat plein en die speeltoestellen worden binnen een mum van tijd worden die vernietigd. Nou, daar hebben 2 procesbegeleiders, dat waren opbouwwerkers. Dus dat was echt heel erg knap. Die zijn opgestaan en die hebben een gepitcht, zal ik maar zeggen, bij de burgemeester. Van, hey, volgens mij moeten we dit echt anders aanpakken. Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van iedereen. En burgemeester gaat natuurlijk over veiligheid. Daar hebben ze uiteindelijk een groot besluitvormingsproces georganiseerd. Waarin een stuk of 100 mensen waren. En de oudste die kwam binnen met een rollator van 92. Maar er waren ook allemaal jongeren. En er waren Roma, de Roma-gemeenschap was er. Nou, dat zijn toch. Soms zijn er mensen die minder bereikbaar zijn voor overheden bijvoorbeeld. Niet per se Roma, maar het kunnen allerlei verschillende mensen zijn. En organisaties. En de handhaving en de politie. En samen hebben zij een gedragen plan gemaakt.
Ja.
Wat heel succesvol was. En nog steeds dus dat er barbecues worden georganiseerd. En mensen aan contact hebben gekregen met elkaar. Dit soort processen heeft niet alleen maar als effect dat er een gedragen plan komt. Er heeft ontzettend veel bijeffecten.
Dat er ook meer samenhang in de samenleving komt.
Ja, ik zat net in de auto om even voor te bereiden. Toen dacht ik, moet ik daar wat meer over zeggen? Wat levert dit op? Ja, dat was hoofdstuk 9. En dan zie je dat er herstel van een periode van geraaktheid en geschaadheid bijvoorbeeld. Dat mensen zich continu niet gehoord hebben. Herstel daarvan. Erkenning voor dat ze niet goed betrokken waren. Maar jullie worden nu wel betrokken. En dit is van jullie. Hè. Eigenaarschap gaat veel verder dan betrokkenheid. Maar ook het leren, het oefenen met democratische besluitvorming. Dat is ontzettend goed voor mensen. Er was vanmorgen een artikel in de Trouw. Dan kan ik zo snel zijn naam even niet meer bedenken. Maar daar schrijft een filosoof en analist, een politiek analist, die schrijft over dat het niet voldoende is om mensen alleen maar 1 keer in de 4 jaar te laten stemmen. Maar dat mensen moeten ervaren hoe het is om besluiten te nemen. Dus het luisteren naar mensen en het vervolgens meenemen en zelf de besluiten nemen is niet meer voldoende. Mensen moeten zelf ervaren hoe het is om democratische besluitvorming te doen.
Zodat ze ook begrip krijgen voor hoe lastig het soms kan zijn. En ook begrip krijgen, meer begrip voor de belangen van anderen.
Ja.
Want begrip is ook best wel een thema in je boek wat terugkomt.
Absoluut. Ja, begrip voor elkaar. Elkaar begrijpen is nog weer wat anders. Maar ook begrip hebben voor elkaars standpunt.
Ja.
Ja.
Ja, dat betekent niet dat je het ermee eens bent, maar dat je wel begrip hebt voor dat is
waar iemand vandaan komt.
Ja. Ja. En daar heb je een heel boek over geschreven.
Ja.
En dat heet Van een gedoe naar gedragen. En dat kun je winnen als je een e-mail stuurt naar redactiemanagement@boom.nl. Redactiemanagement@boom.nl. En dan ga ik Anke nog vragen of ze voor de winnaar iets in een boek wil schrijven. Dus dan kan je een gesigneerd boek winnen.
Absoluut wil ik dat, ja.
Nou, dat is hartstikke mooi.
Die mensen mogen zelfs al aangeven wat ik erin moet schrijven. En anders bedenk ik zelf iets.
Oh, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ik denk dat het wat bedenken wordt, want dan leggen we het klaar op de stapel. Zodat het straks uitgezonden wordt en dan kunnen mensen gelijk reageren.
Okay.
Maar Anke, ik dank jou hartelijk voor je komst.
Nou, ik vond het hartstikke leuk, Eduard. Dank je wel.